Wij bidden om vrede, verzoening. We vragen met vreugde de maaltijd. Wij breken het brood en we staan het geheim. Om samen uw kerk en van Christus te zijn. Breng ons samen heen in uw naam. Iedereen is welkom hier binnen te gaan. Samen heen door de geest. Verbonden in liefde.
En dan kunnen we beter horen aankomen als je hem ja. Dat geeft niet. Maar anders horen wij de teun.
Ja, nu doen ze het.
Ja, dat is prima.
Zullen we van de vrouw van de kerst naar de
derde? Ja.
Een derde couplet en dan de breaks.
De refrein zit er tussen in de bus.
Oh ja.
Hij staat niet zo voor liefde. Sorry.
Die zocht ik.
Ja.
Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze dienst, ook via de livestream vanuit huis of later nog. Vanmiddag hoopt dominee Verpelt voor te gaan, hartelijk welkom. Verder heb ik geen mededelingen voor u en wens ik u mede namens de kerkraad een hele gezegende dienst toe. Dank u wel.
In een moment van stilte en eerbied richten we ons hart tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen weer klank 364 vers 1 en vers 2. Laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, wij loven en aanbidden u. Want u bent de God van hemel en aarde. U heeft alles gemaakt, mooi gemaakt, perfect. En u zorgt nog altijd voor deze wereld. Ook al is die wereld niet meer perfect. Wij merken in deze tijd dat een heel klein virusje ergens ver weg in China ineens de wereld op zijn kop zet en al onze plannen door elkaar gooit. Dat brengt ons des te meer tot diepe verwondering dat uw plannen niet in elkaar zakken en te vergeef zijn als de zonde van mensen roet in het eten gooit. U bent trouw en u zorgt ervoor dat uw plannen en uw beloften doorgaan, tot ook de laatste van uw beloften is vervuld. Wat is dat wonderlijk groot? Wij kunnen dat niet bevatten, maar we mogen het wel aanbidden. Laat uw grote trouw voortgaan in uw gemeente, wereldwijd en ook hier. En mogen we ook iets opmerken van uw nabijheid, die ook zo wonderlijk is, die wij even min kunnen bevatten, maar die we wel mogen ervaren. Uw nabijheid door woord en geest. Wilt u zo vanmiddag bij ons zijn in spreken en in luisteren, dat we die nabijheid ervaren, hier in het kerkgebouw en anderen met ons verbonden. En dat we zo bemoedigd worden op de weg van het leven, achter u aan, om achter u aan te komen of om verder met u mee te gaan. U weet toch wat we nodig hebben? Laat uw genade zo overvloedig zijn en zo krachtig werken, dat wij gezegend worden zoals we dat nodig hebben, ieder persoonlijk. Zie ons dan aan in uw Zoon Jezus Christus en hoor ons gebed om hem uit genade alleen. Amen. De schriftlezing in deze dienst is uit het eerste Bijbelboek Genesis, daarvan hoofdstuk 39, vers 5 tot 16. En in antwoord daarop zingen we uit Weerklank lied 501, de versen 3, 5 en 7.
Als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij, met hem naast zich, nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op een zekere dag gebeurde, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: slaap met mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde, toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, dat zij de mensen van het huis riep en tegen hen zei: zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde, toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Zij liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer thuis kwam. Zover.
Straks na het amen van de verkondiging zingen we van Psalm 42, vers 6 en vers 7 in de nieuwe berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in alle kinderbijbels kom je Jozef tegen. Natuurlijk zult u zeggen, Jozef is een van de meest bekende figuren uit het Oude Testament. Op de zondagsschool leren onze kinderen er al versjes over. En het zijn ook prachtige verhalen trouwens. Bovendien, in de Bijbel gaat het vaak over volwassenen, maar hier gaat het over iemand die nog behoorlijk jong is, een jaar of 16 tot 18. Logisch dat die geschiedenissen van Jozef onze kinderen en jonge mensen zo aanspreken. Bovendien, het is toch enorm spannend wat Jozef allemaal meemaakt in zijn leven. En u weet toch hoe dat gaat, dominee. Een spannend verhaal, dat gaat er wat makkelijker in dan zo'n moeilijk stuk van de apostel Paulus. Nou kan ik dat wel begrijpen, maar als je voor jezelf op een rij zet wat er allemaal gebeurt in deze hoofdstukken van Genesis 37 en 38 en 39, dan vraag je je af of dat bij de hedendaagse filmkeuring wel geschikt wordt bevonden voor onder de 18 jaar. Want ik kom daar tegen list en bedrog, ontvoering, bijna poging tot moord, overspel, of misschien moet ik wel zeggen incest door Juda met een van zijn schoondochters. En dan nog die broeierige sfeer van de seksuele verleiding hier in hoofdstuk 39. En dan ook allemaal nog heel openlijk beschreven. Ik weet niet zeker of ik nu echt alles heb opgesomd uit deze hoofdstukken. Maar ik denk dat iedereen wel snapt dat dit geen tamme kinderverhaaltjes zijn voor bij het slapen gaan. Toch wel heel apart vind je niet dat de Bijbel en de kerk niet panisch proberen om een soort knop van ouderlijk toezicht te plakken op dit stuk van de Bijbel. Blijkbaar ervaren we dit als een boodschap waar ook kinderen en jongeren mee moeten leren omgaan. Natuurlijk niet om die verkeerde dingen allemaal na te gaan doen, maar om je erop voor te bereiden dat de wereld waarin je leeft, die is vol met allerlei fijne en mooie en goede dingen, gelukkig maar. Maar helaas gebeuren er ook hele nare en verdrietige dingen. Jullie mogen dus rustig blijven zitten, jongens en meisjes in de kerk en jongeren van de gemeente. Maar je voelt wel aan dat dit stuk uit de Bijbel behoorlijk heftig is. Praat er dus gewoon rustig nog eens thuis over na met je ouders of misschien met anderen in je omgeving, als je met vragen blijft zitten. Of u of jij hier in de kerk of thuis, als je naar aanleiding van deze preek toch dingen hebt die bovenkomen, dat je denkt, nou daar moet ik toch eigenlijk eens over praten. Neem contact op met je kerkraad en mag ook met mij. U kunt mijn contactgegevens vinden op chk.nl. Spannende verhalen dus over het leven van Jozef. Ja, dat denk je dan. Maar als je heel nauwkeurig gaat lezen, komt het er anders uit te zien. Want aan het begin van deze, van dit gedeelte, Genesis 37, vers 2, daar lees je, dit is de geschiedenis van Jacob. Dus niet van Jozef, maar van Jacob. Zo laat de Bijbelschrijver ons zien dat we Jozef niet moeten zien als de hoofdpersoon van een stel spannende avonturen. Het gaat niet om het leven van Jozef op zichzelf. Maar wat er met Jozef gebeurt is een onderdeel van een groter gebeuren van de geschiedenis van Jacob. En kijk je dan nog verder in het boek Genesis, dan blijkt dat leven van Jacob met alles wat daar dan verder in gebeurt, dat ook een onderdeel is van een nog veel groter geheel. En dan krijg je oog voor de grote lijnen. Genesis 1 en 2 vertellen ons de machtige geschiedenis van de hemel en de aarde. Hoe geweldig mooi en goed God alles gemaakt heeft. En hoe God in het begin een plaats gemaakt heeft, ingeruimd heeft voor de mensen. Maar ook hoe verschrikkelijk mis het ging al aan het begin. Toen de eerste mensen er waren, toen kwam ook de zondeval. Toen het eerste gezin ontstond, kwam ook de eerste moord op aarde. Kaïn sloeg zijn broeder Abel dood. Toen de eerste volkeren ontstonden, kwam de eerste toren van Babel. Wat een moeizame start daar aan het begin van de Bijbel. Alles wat God mooi en goed maakt, wordt keer op keer afgebroken. Kapot gemaakt door de negatieve vernietigende kracht van de zonde van mensen. Het willen leven zonder God, wat maakt dat veel kapot? Maar dan zie je daartegenover dat God trouw blijft aan zijn schepping en aan zijn mensen. En keer op keer maakt hij een nieuw begin. Zo maakt hij ook weer een nieuw begin bij Abraham en het volk dat uit Abraham geboren gaat worden, Israël. En via dat ene volk zal de zegen van God alsnog uitwaaieren naar alle volken van de aarde. Maar ook, eerlijk is eerlijk, moet je zeggen bij Israël dat het een moeizame start is vanaf het begin. En dat zie je aan de geschiedenis van Jacob. Wat een puinhoop is het gezin van die man. Moet er nou uit zulke mensen een volk van God ontstaan? Wat heeft de Heere God er veel werk aan om zulke mensen achter hem aan te trekken en ze mee te nemen en verder te leiden? Dat zie je bij Jacob, dat zie je bij Jozef en zijn broers. En je ziet het later ook weer terug in de geschiedenis van het volk Israël. En nog veel later zie je dat ook terug in de kerkgeschiedenis. En zeg nou zelf, zie je dat ook niet in je eigen leven dan? Dat tegenover alle falen en dwalen en onrecht en ontrouw, daar staat die onvergelijkelijke eeuwige trouw van God. Die gedreven wordt door de liefde van zijn hart. Dat was toen en dat is nu. En dat geeft gelukkig hoop, te midden van al die duistere, moeilijke en verdrietige dingen die er gebeuren in deze wereld en misschien ook in jouw leven. Maar makkelijk is het allemaal niet. Dat zie je wel aan Jozef. In dit hoofdstuk 39 is Jozef in Egypte terechtgekomen. Als slaaf verkocht door zijn eigen broers. En uiteindelijk belandt hij in het huis van een zekere Potifar, zeg maar een soort minister van nationale veiligheid, aan het hof van de farao. Er staat in hoofdstuk 39 vers 2 dat de Heere met Jozef was in het huis van Potifar. Dus God is niet alleen trouw voor Jozef, hij is ook met Jozef. Nota bene op een van de donkerste plekken van zijn leven, het huis van Potifar. En dan denk je misschien bij jezelf, nou gelukkig gaat het na al die narigheid dan nu weer een beetje beter met Jozef. Maar niets is minder waar. Want volgens vers 7 wil de vrouw van Potifar hem dwingen om seks met hem te hebben. En waarom eigenlijk? Nou, volgens vers 6 is Jozef een mooie en een knappe man om te zien. En mevrouw Potifar ziet dat natuurlijk ook. Elke dag komt ze die woest aantrekkelijke slaaf tegen in haar eigen huis. En iedereen weet toch dat slaven gewoon moeten doen wat hun bazen zeggen. Want anders zwaait er wat. Is dat nou alles wat er aan de hand is? Potifera 1 ziet een knappe man. En 2 heeft macht over die man. En dus 3... Zo staat het wel in de Bijbel. Meer wordt er niet van verteld. En het lijkt trouwens heel veel op wat je in onze tijd op allerlei manieren ook tegenkomt. Als jij in jouw leven een knappert tegenkomt, een man of een vrouw, en je kunt met macht of geld of iets anders ervoor zorgen dat die persoon in jouw bed belandt, dan moet je dat toch vast en zeker doen. Daar kijkt Jozef wel wat anders tegenaan. Vers 8 en 9 laten zien dat er voor Jozef ook andere dingen meetellen in zijn leven dan alleen scoren in bed. Voor hem is trouw een heel belangrijk punt. Even tussen twee haakjes, mooi hè. God is trouw. De eeuwige God is trouw. Ondanks alle narigheid, ellende, ontrouw, gebrokenheid van zijn schepping en zijn mensen. God is trouw. En Jozef is ook trouw. Jozef lijkt een beetje op zijn hemelse vader daarin. Mooi is dat. Trouw. Ja. Trouw is een belangrijk punt voor Jozef. Trouw aan zijn baas, Potifar. En trouw aan de God van zijn leven. Potifar heeft Jozef heel wat taken en verantwoordelijkheden gegeven. Daaruit blijkt het vertrouwen van Potifar. En dat wil Jozef niet beschamen. En de Heere God heeft Jozef gezegend. Zelfs op die nare, donkere plek in het huis van de slavernij van Potifar. Zelfs in zijn leven door zoveel diepe dalen gaat, blijkt toch Gods nabijheid. En dat wil Jozef niet op het spel zetten, door mee te doen met die ontrouw van Potifera. Trouw. Laten we daar in gedachten met elkaar eens een streepje onder zetten. Trouw, hier in de Bijbel, zie je hoe bijzonder dat is? Zie je hoe je daar als kind van God in mag lijken op je hemelse vader? En hoe trouw je in de praktijk helpt om op het goede pad te blijven? Als ik het goed zie, staat trouw in onze tijd niet zo hoog meer in het vaandel. Trouw vinden veel mensen ongeveer een beetje hetzelfde als saai. Maar misschien dat wij er goed aan doen om vandaag de dag opnieuw de waarde van de trouw weer te herontdekken. Want trouw geeft duurzaamheid en duidelijkheid en veiligheid. Trouw geeft duurzaamheid aan je relatie. Je fladdert niet als een vlindertje van het ene mooie bloempje naar het andere. Maar je legt jezelf vast. Je legt jezelf vrijwillig vast. Je legt jezelf uit liefde vast. Want je zegt, met jou heb ik zo'n speciale band. Ik wil dat daar niks tussen komt. Ik wil dat nooit op het spel zetten. En ik zet me er helemaal voor in om die kostbare band intact te houden. Dat is de duurzaamheid van de trouw. Trouw geeft daarnaast ook duidelijkheid. Ik ga niet zomaar met iedereen een intieme relatie aan, maar alleen met die ene die ik lief heb en die ik trouw heb beloofd. Zo geeft trouw duurzaamheid, duidelijkheid, maar ook nog veiligheid. De veiligheid waarin de liefde kan bloeien. Zodat je weet, ik kan ervan op aan dat die ander mij trouw blijft in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid. En zo is trouw iets wat je kunt geven en wat je ook weer mag ontvangen. Jij bent trouw aan je vrouw en je vrouw geeft op haar beurt trouw aan jou. En die trouw is dan een kostbare vrucht van de liefde waar je samen elke dag aan werkt. Wil je weten hoe kostbaar die vrucht is? Dan zou je eens in gesprek moeten gaan met ouders en kinderen waar het helaas niet gelukt is om in liefde en trouw bij elkaar te blijven. Heb je wel enig idee hoe zwaar dat is? En hoe verdrietig dat kan zijn? En wat voor sporen dat trekt in het leven van alle betrokkenen? En daarom onderstreep ik het nog maar eens, hoe bijzonder het is en hoe mooi het is dat Jozef trouw is aan zijn baas en aan God. Het is echt iets voor jezelf om mee te nemen naar je eigen leven. Trouw is niet saai, maar trouw is super. Wat een zegen van God. Maar mevrouw Potifar is niet zo onder de indruk van de trouw van Jozef. Zij wil hem gewoon hebben. Wat denkt die verwaande buitenlandse slaaf wel? Hij heeft niks in te brengen dan lege briefjes. Hij moet gewoon doen wat hem gezegd wordt. En de trouw van zo'n vrome jongen maakt dat Potifera hem nog veel meer wil. En ze blijft maar aan zijn hoofd zeuren elke dag opnieuw. tot het in vers 12 op een keer goed misgaat. Dan is Jozef alleen thuis met Potifera. Ze grijpt hem vast en ze wil hem dwingen om seks met haar te hebben. Twee dingen daarbij. Het eerste, er zijn allerlei verklaringen gezocht waarom Potifera maar bezig blijft om Jozef te verleiden. Was haar eigen relatie met Potifar misschien uitgeblust of ongelukkig? Wie zal het zeggen? De Bijbel zwijgt erover en daarom ga ik het er nou verder ook maar niet over hebben. Maar het is wel mijn ervaring dat daders in hun leven altijd wel ergens iets hebben, een soort reden, om hun slachtoffers kwaad te doen. En soms kun je er nog een beetje inkomen ook. Natuurlijk niet om het daarmee goed te praten. Dat moet duidelijk zijn. Dat is het eerste. Het tweede. In vers 12 gaan we over de grens van vrijwillig naar gedwongen. Ik bedoel daarmee, eerst probeert Potifera om Jozef te verleiden, zodat hij vrijwillig met haar mee gaat doen. Maar dat lukt niet. Want Jozef blijft trouw aan zijn baas en aan zijn God. En hoe Potifera elke dag ook zeurt en zanikt, Jozef geeft niet toe. En dan komt de overstap van vrijwillig naar gedwongen. Dan pakt zij hem vast en probeert hem te dwingen. Vrijwillig of gedwongen maakt een heel verschil. Vrijwillig, dan doe je zelf mee. Dat zit in de sfeer van wederzijdse goedkeuring, instemming. Maar gedwongen, dat is tegen jouw zin. Dat is tegen jouw instemming. En dan kom je in de sfeer van geweld en verkrachting en incest. Allemaal dingen die vreselijk diepe wonden achterlaten in een mensenleven. Of met een deftig woord van nu, trauma. Die trauma's achterlaten, lichamelijke trauma's, psychische trauma's. Een wereld van pijn en lijden die met geen pen te beschrijven is. In de hoofdstukken 37, 38 en 39 van het boek Genesis neemt het eerste Bijbelboek ons op een indringende manier mee naar wat wij tegenwoordig zijn gaan noemen huiselijk geweld. Zoals het woord al zegt, gaat het om geweld in de huiselijke sfeer. En dat is ronduit schokkend om daaraan te denken. De mensen die elke dag het dichtste om je heen staan, dat die jou kwaad zouden kunnen doen. Wat een afschuwelijk idee. Dat je thuis, de plek waar je nou echt helemaal veilig hoort te zijn, dat je daar slachtoffer kunt worden van iemand die heel dicht om je heen staat. Zijn mensen nou echt zo slecht, dominee? Dat bestaat toch niet? Dat iemand zijn eigen kind iets ergs aandoet, dat doe je toch niet? Of dat je broer of je zus zich aan jou vergrijpt? Dat je moeder of je schoonmoeder niet voor je zorgt, maar je pest? Dat je vader of je schoonvader in een dronken bij jou slaat, in plaats van je beschermt? Nou, ik zou heel graag willen zeggen dat zulke dingen niet echt gebeuren. Maar helaas. Je hoeft het nieuws maar te volgen. En dan weet je dat het veel vaker voorkomt dan wij eigenlijk denken. En in deze tijd van corona zitten veel mensen thuis. Is er ook veel minder toezicht op elkaar en is de vrees nog veel groter dat er allerlei huiselijk geweld zich plaatsvindt zonder dat we het met elkaar in de gaten hebben. En ik vind het heel verdrietig om te zeggen, maar ook in de kerk kom je het tegen. En misschien voel je wel met mij dat we nu met elkaar op een heel teer punt terechtkomen. Want als je de cijfers en de onderzoeken hierover erbij pakt, dan heeft ergens tussen de 5% en 10% van de kerkmensen te maken met huiselijk geweld. Dus even nadenken wat dat inhoudt voor ons, zoals we hier zitten, zoals we met elkaar verbonden zijn, deze gemeente. Wat kan dat dan ineens dichtbij komen? Wat voor geweld is dat dan? Geweld in de huiselijke sfeer. En dat is heel verschillend. Mishandeling valt eronder. Ook agressie. Ook incest en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar bijvoorbeeld ook verwaarlozing. Dat je bijvoorbeeld je kinderen of je ouders niet geeft wat ze nodig hebben. Aan eten en drinken, maar ook aan liefde, aandacht, zorg en veiligheid. Kortom, al die uiterst trieste situaties waarin het thuis goed fout gaat. Maar dominee Jozef is toch niet meer thuis? Hij zit in Egypte. En toen zijn broers hem als slaaf verkochten, toen waren ze ook niet thuis. Toen zaten ze ergens in het veld. En in het vorige hoofdstuk 38, Juda is ook niet thuis als hij met zijn schoondochter naar bed gaat. Nee, dat klopt wel. Het is niet altijd letterlijk thuis. Maar het kwaad wordt je dan aangedaan door mensen die heel dicht om je heen staan, je familie. Of in het geval van Jozef Potifera. Door iemand met wie je in één huis woont en met wie je dagelijks optrekt. Aan wie je dus ook niet zomaar kunt ontsnappen. Voel je wel hoe verstikkend en hoe bedreigend dat kan zijn? Volgens hedendaagse wetenschappelijke inzichten heb je bij huiselijk geweld niet alleen te maken met daders en slachtoffers, maar ook met omstanders. Zeg maar de mensen die het zien gebeuren, of die het hadden kunnen zien gebeuren. Omstanders. Als dan het geweld of het misbruik aan het licht komt, dan zeggen de omstanders, nou dat had ik nou echt van iedereen wel gedacht, behalve... Dat kan mijn vader toch nooit gedaan hebben. Mijn vader toch niet. Er bestaat toch niet dat mijn zus of mijn zwager zoiets ergs doen. Toch niet die vrome ouderling of die geliefde dominee. Dat zijn toch de reacties van de omstanders. Denk maar aan de reacties op het misbruik van kinderen toen dat aan de dag kwam. Toen het fout was. Bij dat kinderdagverblijf in Amsterdam en op andere plekken. De media waren er vol mee. En toen kwam die hele golf van MeToo er ook nog overheen. Omstanders. Die reageren ontdaan, geschokt, verbijsterd. Dat kan toch niet waar zijn. Maar het duurt niet zo lang of de omstanders gaan ook bij zichzelf denken. Hoe kan het bestaan dat zo'n gruwelijk kwaad zich onder onze neus heeft afgespeeld. Heb ik dan signalen gemist? Ben ik dan zo blind geweest? Zijn we misschien met elkaar veel te goed gelovig? Heb ik er misschien toch, nou ja, niet heel direct schuld aan, maar ik heb toch te veel weggekeken. En dat voelt ook niet fijn. En nou neem ik u en jou nog een keer mee terug naar Jacob. Want het is de geschiedenis van Jacob, weet je wel. Vaak hoor ik om mij heen dat Jozef zo'n verwend jochie was. Min of meer klinkt daarin de suggestie dan door dat het eigenlijk wel goed was dat die jongen eens een toontje lager zou moeten zingen. Alle narigheid die hem overkomt, die roept hij dan min of meer over zichzelf af door zijn onuitstaanbare arrogantie. Alsof hij een beetje meer was dan zijn broers. Maar klopt dat wel? Klopt dat wel met wat je leest in de Bijbel? Want Jozef doet zichzelf geen prinsenpak cadeau. Dat is zijn vader Jacob die hem die glamourmantel geeft. Zeg nou zelf, welke ouder gaat er nou één van zijn kinderen voortrekken ten koste van de rest? Dat is toch vragen om problemen, Jacob? Dat doe je toch niet? Jacob zet Jozef op een voetstuk. Hij krijgt een mantel als van een koning. Hoe komt dat over op de andere broers, denk je dan? Zij krijgen geen nieuw pak. Zij lopen er in hun gewone alledaagse kloffie bij. Aan alles kan je zien dat Jacob zijn zoontje Jozef als kroonprins behandelt en als de toekomstige baas aankleedt. Ja, en als het dan zo gaat, dan kunnen die anderen niks anders dan knechten zijn, toch? Daar kan Jozef toch niks aan doen? Dat is de mislukte opvoeder Jacob. Ja, oké, die dromen van Jozef, die maken het natuurlijk ook wel erger. Maar die dromen verzint Jozef toch ook niet zelf? Die komen nota bene van de Heere God. En dan dat typische wat echt hoort bij huiselijk geweld. Dat Jacob, de ouder, de verantwoordelijke, er blind voor is. Hij broeit van alles onder zijn kinderen. Die broers die kunnen het bloed van Jozef wel drinken. Maar Jacob heeft ze onbedoeld natuurlijk wel tegen elkaar opgezet. En Jacob, dan stuurt die Jozef ook nog zonder enige bescherming naar de broers toe op een hele afgelegen plek. Hoe kan je nou zo blind zijn, Jacob? Maar hoe gaat dat bij omstanders? Hoe gaat dat bij ouders? Die zeggen, ja, mijn kinderen doen zoiets niet. Mijn kinderen, och ja, er markeert wel eens hier of daar wat aan, maar mijn kinderen zijn in principe wel oké. Herkent u dat, vaders en moeders in de kerk? Herkent u dat om u heen? Kijk dan nog eens goed in de spiegel die het eerste Bijbelboek ons hier voorhoudt. Zelfs als het prinsenpak van Jozef onder het bloed terugkomt bij Jacob, dan nog blijft hij blind voor het kwaad van zijn eigen kinderen. Het eerste Bijbelboek leert ons dat we maar niet al te goed gelovig moeten zijn over elkaar. Even voor de duidelijkheid, gemeente. Niet dat we nou worden opgeroepen om een muur van wantrouwen te bouwen tussen ouders en kinderen. Of tussen huisgenoten met wie je elke dag optrekt. Zo is het niet. De Bijbel is er duidelijk over dat het een grote zegen is als je hoort bij een warm gezin waar liefde woont. En waar veiligheid samen opgaat met heiligheid. En vaders en moeders in de kerk, opa's en oma's, het is echt een moeite waard om daar keihard aan te werken. Elke dag weer. Ook al kost het je misschien heel wat tijd en inspanning. En het is een grote zegen als je als kind in zo'n omgeving kunt opgroeien. Maar de Bijbel is er ook duidelijk over dat het kwaad van de zonde zich diep nestelt in een mensenhart. En dat alleen de genade van God sterker is dan de kracht van de zonde. En daarom zeg ik, laten we proberen. Laten we uit alle macht proberen. Om heel transparant te leven. Naar elkaar toe en naar God toe. Met veel dat gebed van Psalm 139. Heere, zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Steeds weer. Want daar moet ik het van hebben. En als Jozef dan door zijn broers gegrepen wordt en bijna vermoord, maar uiteindelijk verkocht wordt als slaaf, dan telt dat dus ook als huiselijk geweld. Bij Potifira lijkt Jozef te ontsnappen, want zij wil hem dwingen en hij vlucht en hij laat zijn mantel bij haar achter. Weer zo'n mantel. Eerst die bebloede mantel bij Jacob en nou de mantel van Jozef bij Potifira. Die mantels die moeten als bewijs dienen. Niet van wat er echt gebeurd is, maar van de leugens die mensen verzinnen. Ja, Jozef vlucht wel weg, maar hij wordt natuurlijk toch opgepakt en hij draait toch de gevangenis in. Wetenschappelijke inzichten van nu weten ons te melden dat er bij gevaar 3 basisreacties zijn. Vechten, vluchten, of bevriezen. Bij Jozef in het huis van Potifar is het duidelijk. Hij vlucht. Maar daarmee hoort hij bij een kleine minderheid. Want ik heb me laten vertellen dat onderzoek uitwijst dat de grote meerderheid, zo'n 70%, letterlijk bevriest. Stokstijf, blijft staan van angst. En geen vin meer kan verroeren totdat het kwaad is geschied. En je kunt je voorstellen dat dat bij slachtoffers van huiselijk geweld een teerpunt is. Want na het misbruik denken ze bij zichzelf, ja, waarom ben ik nou niet gevlucht? Had ik die dader nou maar een stomp op zijn harses gegeven? Misschien had het niet echt heel veel uitgemaakt, maar dan had ik nog iets gedaan. Dan had ik me niet zo machteloos gevoeld. Maar ja, zo werkt het toch niet. Want je kunt er niks aan doen dat je bevriest. Die basisreactie op gevaar, dat is iets dat gaat helemaal buiten je bewuste keuzes om. Dat zit heel diep van binnen op een of andere manier ingebakken. En de een reageert zus en de ander zo. Zo is het nou eenmaal. Jozef vlucht. Maar misschien is het u of jou niet gelukt om te vluchten. Misschien is het geweld of het misbruik bij jou wel werkelijkheid geworden. Met alle lichamelijke en psychische trauma's die daar het gevolg van kunnen zijn. Met ook alle vragen die dan in je hart kunnen opkomen over mensen in je omgeving. Die net als vader Jacob een beetje naïef hebben weggekeken. Met alle vragen die bij je op kunnen komen over de Heere God. Waar was hij nou, die trouwe God, die God van de nabijheid, toen ik zo moest lijden? Ik kan alleen maar zeggen, ga erover praten. Met behandelaars en met mensen die je vertrouwt. Blijf er niet alleen mee rondlopen, want die last is veel te zwaar. Vraag God om licht op je pad als het zo donker is. En blijf toch trouw aan God, hoe moeilijk dat kan zijn. Tegen de klippen op als het moet misschien. Want alleen bij de Heere is een geborgenheid zo groot, dat jij er ook in past, met alles wat je overkomen is. Jozef vlucht wel, maar niet voor lang. Hij gaat toch de gevangenis in. En Jozef kon niet vluchten toen hij de put in moest en zijn broers hem verkocht hadden naar Egypte. Dus Jozef weet ook echt wel uit eigen ervaring van die verstikkende en kwaadaardige machteloosheid die je leven kapot maakt. Maar Jozef kon het niet oplossen. Hij kon het niet overwinnen. Kijk, en daar heb je nou de Heer Jezus voor nodig. Ik zei toch al eerder in Genesis, kun je zien hoe de Heere God vanaf het begin al bezig is om de gouden draad van zijn belofte en zijn trouw in te weven. In de geschiedenis van mensen, de geschiedenis van hemel en aarde. Dwars tegen alle menselijke dwaasheid en zonde en haat en liefdeloosheid in, is de Heere God bezig om zijn volk tevoorschijn te roepen, Israël. En later wordt op die oude stam de gemeente van Christus ingelijfd. En Israël weet van de zegen die aan Abraham is beloofd en die doorgaat tot alle geslachten van de aardbodem. Een zegen die in het Nieuwe Testament een gezicht krijgt, een naam krijgt. Jezus Christus, de Zoon van God. En het is deze Jezus die om zijn offer aan het kruis regeert als koning. Die een weg is gegaan nog veel dieper als die van Jozef of als die van jou en mij. En die overwonnen heeft. En die verheven is boven alles. Hij leidt de schapen van zijn kudde naar de grote toekomst waarin eenmaal alle pijn en tranen en lijden, ziekte en dood voorbij zullen zijn. Ja, dominee, is dat voldoende antwoord op al die moeilijke waarom-vragen in het leven waar je soms mee te maken kan krijgen? Nou, in alle eerlijkheid denk ik van niet. Er blijven vragen in dit leven die nooit helemaal een antwoord krijgen hier. Maar er is hier en nu wel een goede herder die jou met alles wat er in je leven is wil dragen aan zijn hart. Er is hier en nu wel een hemelse vader die zijn armen om je heen slaat en die tegen je zegt dat je welkom bent in de lichtkring van zijn liefde. Er is hier en nu wel de Heilige Geest die in ons bidt en zucht als we geen woorden meer kunnen vinden om uit te zeggen wat er van binnen ons in ons allemaal omgaat. En straks is er een eeuwigheid waarin de tranen van de ogen afgewist gaan worden. Ik ben er diep van overtuigd, gemeente, dat de armen van die drie enige God lang genoeg zijn om ook jou en mijn leven vast te houden. En dat de trouw van God groot genoeg is om ook jouw leven met zijn vrede en zijn troost te vervullen. Zoals God trouw wilde zijn over het leven van Jozef. Zoals God nabij wilde zijn bij Jozef. Zelfs in het huis van Potifar. Zelfs ook later in de gevangenis van Potifar. Zo wil God ook met jou en mij zijn. En dan mogen we in geloof dat ontvangen als iets heel kostbaars. We mogen er dankbaar voor zijn. We mogen uit die genade ook leven, steeds meer eruit leren leven. En dat betekent tegelijk ook bidden. Bidden, misschien ook wel zelfs worstelen met God, je ook gewonnen geven aan God. Elke dag weer opnieuw, dat Hij het is die mijn leven leidt. En dat je daarop wilt vertrouwen en mag vertrouwen en kan vertrouwen. En zo kun je verder. Elke dag weer, achter Christus aan, in het spoor van zijn genade, op weg naar de grote toekomst. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden. Aan het eind daarvan nodig ik u van harte uit om hardop met mij het Onze Vader te bidden. Laat ons bidden. Trouwe God in de hemel, het kan heel mooi zijn om in de kerk te horen van uw trouw en uw nabijheid. Maar in de praktijk van ons leven kan het ook een hele worsteling zijn. Wij bidden dat in alle duisternis van deze wereld en die er ook in ons leven of ons hart kan zijn, dat het licht van uw woord en uw genade helder schijnt. Zoek juist die mensen op onder ons die het meest nodig hebben. Dat hoeven wij van elkaar allemaal niet te weten, maar u weet het toch? Wij bidden voor mensen die slachtoffer zijn geworden, van anderen dichtbij om hen heen. Wilt u zich over hen ontfermen? Geef hen licht op hun pad, houd hen vast in uw trouw. Mogen wij ook als gemeente beseffen hoe belangrijk het is dat we als gemeente, dat we in onze relaties en in onze gezinnen proberen heiligheid en veiligheid te combineren en in liefde en trouw te leven. Het zijn grote woorden en we snappen allemaal dat het heel positief is als we dat doen. Maar in de praktijk valt het ons niet mee om het ook tot uitvoering te brengen. Wat hebben wij uw genade en uw geest nodig? Vervul ons, Heere, met uw geest, uw genade en uw zegen. Maak steeds weer alle dingen nieuw in ons leven, zodat de glans van uw eeuwige liefde daarop ligt. En wij zo ook gemeente mogen zijn, zo ook gezin kunnen zijn, warm gezin kunnen zijn, waar ieder welkom is en zijn plekje heeft. En dat we zo ook in onze relaties die liefde van u mogen gebruiken als startpunt van onze eigen liefde. En dat we zo ook iedere keer weer mogen uitkomen bij u, de God van het leven, die ons wil geven wat ons ontbreekt en ons wil leiden op die weg die we zelf niet kunnen gaan en ons wil trekken achter Jezus Christus het leven in. Mogen we zo ook bemoedigd verder deze week ingaan. Bij alles wat er op ons afkomt, wees ons nabij. We bidden om wijsheid voor mensen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving en in het kerkelijke leven. Wilt u ze die wijsheid geven die nodig is om goede beslissingen te maken, ook nu? Wilt u ons werk zegenen, als we dat mogen doen? Wilt u zijn met degene waar het misschien een beetje stil is geworden, omdat er zoveel mensen met vakantie zijn? Zie ons aan in alle verschillende omstandigheden van het leven. En hoor ons gebed, als wij tot u bidden, het gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Here en de dienst in zijn koninkrijk. Daarna zullen we ons geloof belijden en tot slot nog zingen van Psalm 146, het vierde vers in de nieuwe berijming. Aan wie hongert geeft hij spijzen en aan het einde van dat vers, hij geeft de gebukte moed en heeft lief wie zijn wil doet. Ik wil u vragen op te staan om met elkaar het geloof te belijden. Laten wij instemmen met de belijdenis van de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen als wij zeggen: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere onze God, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.